Goedemorgen. Heel bijzonder om weer terug te zijn in het Welland. Heel bijzonder om jullie allemaal zo te zien zitten. Mensen thuis kunnen dat natuurlijk niet zien, maar het is echt heel gaaf. En vandaag gaan we het hebben over getuigen. Want ja, getuigen, dat hoort nou eenmaal bij onze missie als christen. We hebben het ook in onze missie opgenomen, samen van Jezus getuigen. Maar goed, evangelie, dat betekent goed nieuws en dat willen we doorgeven, toch? Maar waarom roept die opdracht om te getuigen bij veel christenen dan ongemak en stress op? Ik weet niet waar jij aan denkt bij evangeliseren. Cody noemde net al Bab in de Buurt, de dienst aan het meer. Nou, we hebben de Alpha-cursus gezien. Misschien heb je wel eens meegedaan aan een grote straatactie of folders verspreid. Het een zal je beter liggen dan het ander. Maar als al deze zaken niet door kunnen gaan, om welke reden dan ook, wat blijft er dan nog over? Wat blijft er over als je geen gelegenheid hebt om grote projecten te organiseren? En dan is de vraag, is het alleen maar mogelijk om te evangeliseren bij grote projecten? Hoe zit het met die andere dagen? Al die andere momenten dat je gewoon thuis bent, of op je werk, of in de klas, op school, of bij je sport, of bij de buren in de tuin. Zou het mogelijk zijn om aan de mensen om ons heen het goede nieuws door te geven en hen te laten proeven van de goedheid van God zonder ongemak en stress? En dan ook op een goede manier, zodat je mensen niet afstoot, maar juist dichter bij God brengt. Want goed nieuws hebben we. We hebben fantastisch nieuws, dat God ons zo lief heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Maar hoe doe je dat dan? Nou, ik denk dat er heel veel manieren zijn, maar een van de manieren waardoor je dat zou kunnen doen, is door gebruik te maken van de gaven van de Heilige Geest. En ik wil graag met jullie lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 14. 1 Korinthe hoofdstuk 14, vers 1 tot 3. En daar staat: jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar dat u mag profeteren. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het. Maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. En ik wil het ook nog een keer herhalen in een andere vertaling in de Basisbijbel, daar staat: doe je uiterste best vol te zijn van deze liefde. En met deze liefde refereert Paulus aan het hoofdstuk ervoor, in 1 Korinthe 13, waar hij een heel hoofdstuk over de liefde heeft. Doe je uiterste best vol te zijn van die liefde, van deze liefde. Verlang ook naar de gaven van de geest, vooral naar het profeteren. Want als je in een taal van de geest spreekt, praat je niet tegen mensen, maar tegen God. Want niemand begrijpt het. Door de geest spreek je verborgen dingen. Daar gaat het over de tongentaal. Maar daar gaan we het niet over hebben vanochtend. Maar, gaat het dan verder, als je profeteert, zeg je dingen die het geloof van de mensen opbouwen. Het moedigt hun aan en spreekt hun moed in. En het waarom we zouden kunnen profeteren, legt Paulus verder op uit in vers 24 en 25... Maar als allen zouden profeteren en er kwam een ongelovige of een niet-ingewijde binnen, dan zou die door allen overtuigd en door allen beoordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar. En hij zal zich met het gezicht ter aarde werpen en God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Een woord van God kan iemands leven veranderen. En hoe komt dat? Ieder woord van God is een ontmoeting met Jezus. En daarom zegt Paulus: streef naar de gaven van de geest En vooral naar profeteren. Want profetie geeft mensen een levenontmoeting met Jezus die het hart van God laat zien. Zoals het staat in Openbaring 19 vers 10. Het getuigenis van Jezus is de geest van profetie. Want elke profetie spreekt in feite over Jezus. En als er dan een ongelovige is of iemand die geen kerkelijke achtergrond heeft en niet ingewijde, kan je door het profetie bij het hart van God komen. En omgekeerd, die persoon ontdekt dat God zijn of haar hart kent. Goed, profeteren dus om het goede nieuws te delen. Maar hoe werkt dat dan? Nou, als je het woord profeteren hoort, dan denk je waarschijnlijk direct aan de profeten in het Oude Testament. Misschien denk je aan Samuel, of Elia, of Deborah, of Jesaja. Laten we eerst eens kijken hoe de Bijbel spreekt over een profeet. En een goed begin is dan altijd om even na te gaan wat betekent het woord en waar wordt het gebruikt. Er zijn twee woorden voor profeet. In het Hebreeuws is dat nabi en in het Grieks is het profites. En in de Bijbel betekenen die woorden spreker, verkondiger namens God, brenger van zijn boodschap. Letterlijk betekent het mond van God. Zoals de profeet Micha zegt in 1 Koningen 22 vers 14. Wat de Heere tegen mij zegt, dat zal ik spreken. En de profeten en de profetessen in het Oude Testament hadden als voornaamste doel om Gods woorden te spreken met als doel de mensen terug te brengen bij God. Hen te wijzen op zijn geboden, hen te leiden of te corrigeren, ook heel vaak hen te waarschuwen. Ze bestuurden ook. Maar we zien nog meer, behalve dat mond van God zijn. Een van de eerste keren dat dat woord profeet, nabi, in de Bijbel voorkomt, is in Genesis 20 vers 7. Daar wordt Abraham zo genoemd. Daar staat, nu dan geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet. Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft. Als u haar echter niet teruggeeft, weet dan dat u zeker zult sterven. U en al wat van u is. Wat opvalt is dat hoewel Abraham voor de tweede keer in de fout gaat, hij zegt namelijk dat Sara zijn zus is in plaats van zijn vrouw, dat God toch achter hem staat en hem een profeet noemt. En dat hij zegt, Abraham, jij moet voorbeden doen om voor deze man, om het oordeel van God af te wenden. Dus we zien ook dat een profeet bidt. Dat hij voorspraak doet voor andere mensen. En als je dan verder in de Bijbel gaat, dan kom je in Exodus uit. En dan wordt Mozes geroepen. En dan lezen we dat Mozes zichzelf helemaal niet geschikt vindt om Gods woorden te spreken. Hij zegt in Exodus 4 vers 10. Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt. Want ik spreek onduidelijk en moeizaam. En ook Jeremia, die zegt dat. In Jeremia 1 lezen wij, als hij geroepen wordt, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Beiden denken dat ze niet geschikt zijn om een profeet van God te zijn. Een les die we hieruit kunnen leren is dat wij zelf ook niet zo gauw moeten denken dat wij niet geschikt zijn om Gods woorden te spreken. God antwoordt Mozes als die zegt van, nou, ik kan dat niet. Dan zegt hij, Mozes, wie heeft de mens een mond gegeven? Ben ik niet de Heere? En zo gaat het verder. In Numeri, dan komen we weer dat woord nabi tegen. Numeri 11, vers 24 tot 30. Dat is een wat langer stuk, dus je mag het opzoeken als je wil. Maar mag ook gewoon luisteren. Numeri 11, vers 24 tot 30. Daar staat. Mozes ging naar buiten en vertelde het volk wat de Heer tegen hem gezegd had. Hij verzamelde 70 mannen uit de leiders van het volk. Hij zei tegen hen dat ze rondom de tent moesten komen staan. Toen kwam de Heer in de wolk naar beneden en sprak met Mozes. En hij nam een deel van de geest die op Mozes was en legde die op de 70 leiders. Toen de geest op hen kwam, profeteerde zij. Maar daarna niet meer. Twee mannen die wel waren uitgekozen om bij die 70 mannen te horen, waren niet naar de tent van de ontmoeting gekomen. En ze waren in het kamp gebleven. De ene heette Eldad en de andere Medad. Toen de geest op de leiders kwam, kwam hij ook op hen. En ze profeteerden in het tentenkamp. Een jonge man rende naar Mozes en zei hem: Eldad en Medad zijn in het tentenkamp aan het profeteren. Jozua, de zoon van Nun, een van de jonge mannen die Mozes diende, antwoordde: mijn heer Mozes verbiedt hun dat. Maar Mozes zei tegen hem: wil je het voor mij opnemen? Maar ik zou wel willen dat de Heer met zijn geest alle mensen van dit volk liet profeteren. En Mozes ging met de leiders terug naar het tentenkamp. En hier zien we opnieuw hoe mooi en hoe goed het is als de Heer met zijn geest mensen laat profeteren. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Als laatste wil ik nog Exodus 15, vers 20 en 21 lezen. Want daar gaat het over Mirjam. Mirjam, de profetes, de zuster van Aaron, nam een tamboerijn in haar hand en al de vrouwen gingen achter haar aan met tamboerijn en in rijdans. En toen zong Mirjam hun ten antwoord: zing voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. En ik denk dat we dit allemaal wel herkennen. Dat een lied of dat muziek zo ontzettend diep binnenkomt in je hart, dat je er zo door geraakt wordt, dat je beseft dat God jou daardoor iets wil zeggen. Dus behalve dat een profeet mond van God is, zien we ook dat een profeet bidt voor anderen. Dat je niet moet denken dat je ongeschikt bent om de woorden van God te spreken. Dat het mooi is als veel mensen profeteren. En dat ook zang en muziek, nou, dat zullen jullie vast wel weten, profetische waarde kunnen hebben. Maar er is ook een verschil met profetie in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament, bij het Oude Verbond, kiest God de mensen die profeet worden. Hij kiest hen uit en zij bekleden het ambt van profeet. Maar onder het Nieuwe Verbond is dat anders, want door de geboorte van de Heer Jezus is de wet en de profeten vervuld. En profetie wordt dan een gave van de Heilige Geest. En iedereen, elke gelovige, wordt aangespoord om die gave te gaan gebruiken. En daarmee verandert het doel van profetie. In het Nieuwe Testament zie je namelijk, en dat hebben we net gelezen, dat profetie gebruikt gaat worden om mensen op te bouwen, te bemoedigen en te troosten. En daarin zit ook dat verschil met de profeten uit het Oude Testament. Zij spraken nieuwe woorden die opgeschreven werden. Hè? Dat is onze Bijbel. Profetische woorden opgeschreven door de profeten onder inspiratie van de Heilige Geest. En daarom kunnen we de Bijbel eigenlijk de grootste profetie noemen. Een profetisch woord. En Petrus doet dat in zijn brief, in zijn tweede brief, 2 Petrus 1, vers 19 en 20... Daar staat: wij hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, profeten, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Wij hebben dus het complete woord van God. En Petrus spoort ons aan daar acht op te slaan en ons daarin te verdiepen. Want we hebben dat nodig als we profeteren. Als Paulus ons dus oproept te streven naar profetie, is de vraag: hoe doen we dat dan? En voor het thema van vandaag: hoe kunnen we profetie gebruiken om te getuigen? Nou, voordat ik hier heel gedetailleerd op inga, is het belangrijk om nog eens even goed naar de tekst te kijken. Want het begint met jaag de liefde na. De liefde zoals die beschreven staat in hoofdstuk 13. Want allereerst gaat het daarom. Heb je de liefde van God al in je eigen leven ervaren? Weet je heel diep van binnen dat hij je onvoorwaardelijk lief heeft. Dat niets wat je doet, dat niets wat je nalaat, je af kan houden van de liefde van God in Christus Jezus. Dat hij je zonde wil vergeven en dat hij zijn liefde in jouw hart wil uitstorten. En ken je die grote blijdschap om een kind van God te zijn? En als je dat nog niet weet, nodig hem dan uit in je leven. Want hij wil heel graag jouw hart vullen met zijn liefde en met zijn kracht. Maar misschien, en de meeste van ons hebben het vast al ooit gedaan, langer of korter geleden. En toch kan het zijn dat je dat zicht op die liefde van God kwijt bent geraakt. We hebben elkaar allemaal zo lang niet gezien en we zijn zo lang niet naar de gemeente geweest. We hebben zo weinig elkaar eraan kunnen herinneren hoeveel God van ons houdt. En ook dan kan je hem erom vragen en dan zal hij het je geven. Want weet je, pas als je gevuld bent met die liefde van God, met die liefde van de Heer Jezus, dan kan je die pas gaan uitdelen. Wat je zelf niet hebt, kan je ook niet weggeven. En als je dat weet, dat je zo geliefd bent van God, dan besef je dat de mensen om je heen ook zo geliefd zijn door God. En dat God niet wil dat één van hen verloren gaat. En dan ga je bewogenheid voor hun hart, voor hun leven krijgen. En dan sta je anders in ontmoetingen. En dan kan je profetie gaan gebruiken bij die ontmoetingen. En nou, wat verstaan we nou onder die profetie? En een werkdefinitie van profetie in het Nieuwe Testament zou kunnen zijn: profetie is luisteren naar God voor anderen. Luisteren naar God voor anderen, voor een ander. En als je het zo bekijkt, dan kan iedereen profeteren. Want iedereen kan Gods stem verstaan. Denk maar aan het verhaal van de goede herder, in Johannes 10, waar de schapen de stem van de goede herder kennen. En misschien ken je het ministry gebed, dat wordt ook altijd in Alpha gedaan, en dat lijkt daarop. Dan gaan mensen met je bidden en terwijl je bidt stel je je open voor God en hij geeft je iets. En dat kan je dan doorgeven aan de mensen. Nou, God probeert ons heel vaak iets duidelijk te maken, maar omdat wij niet bewust gericht zijn op zijn stem, hebben we de link met God nog niet gelegd. En mooi is dat je dat ook in de Bijbel tegenkomt. Denk maar aan Samuel, hij hoort een stem. Maar hij moest geholpen worden door Eli om te beseffen dat wat hij hoorde de stem van God is. En nou ja, zelf ben ik daar natuurlijk ook mee aan het oefenen. En vraag ik heel vaak, 's ochtends als ik naar mijn werk rijd, in de auto of op de fiets. Heilige Geest, wilt u mij vandaag helpen als ik gesprekken heb met mensen en als u iets tegen die mensen wil zeggen, wilt u mij dat dan laten horen, laten beseffen. En ik herinner me een gesprek met een mevrouw. Zij had heel veel meegemaakt. Ze voelde zich erg alleen. Ze was voor een tweede keer verlaten. En ze had last van paniekaanvallen. En terwijl ze daarover vertelde, moest ik heel sterk denken wat God zei. Ik zal niet sluimeren en ik zal niet slapen. Psalm 121. En dan zit je op zo'n kantelmoment van, ja, ga ik dat zeggen? En dus ik vroeg, ja, mag ik wat vragen? Geloof je in God? Nee, ze geloofde niet in God. Maar ze had wel die dag nog, had ze een paniekaanval in de auto gehad. En toen had ze geschreeuwd, oh God, help me! Dus toen kon ik zeggen, God heeft jou gehoord. En hij zegt tegen jou dat hij niet zal slapen en niet zal sluimeren. Wow. Nou, tranen sprongen in haar ogen. Want met name 's nachts, dat was haar grootste angst. Dat ze dan dood zou gaan, helemaal alleen. En dat niemand het zou weten. Dus dat was zo prachtig. En ik kon op mijn telefoon de online Bijbel openen. En we konden samen Psalm 121 lezen. Waar staat dat God zegt, ik zal niet sluimeren en ik zal niet slapen. En ik ben altijd bij je. En zij toen zei ik ook tegen haar van, nou, elke nacht als je wakker ligt en je bent bang, ga dat lezen. En dat is wat profetie doet. De Heilige Geest geeft je een gedachte en die mag je delen. Nou is Gods stem horen niet makkelijk. Hè? Ik hoor hem ook heel vaak niet, want er zit allerlei ruis op de lijn. We staan heel vaak aan, maar je moet erop gericht willen zijn. Ik noemde net al even Johannes 10. En stel je voor zo'n weide met schapen, hè, zo'n prachtige dag als vandaag. Maar dan met veel wind, dus de wind die waait hard, er is heel veel ruis en de schapen blaten. En misschien zijn er wel belletjes die klinken en honden die blaffen. Maar toch, als de herder de schapen roept, dan horen ze zijn stem. En zo werkt het ook bij ons. Als je erop gericht bent, dan kan je zijn stem horen. Omdat God je iets te zeggen heeft. Omdat God van de mensen om jou heen houdt. Zoveel als hij ook van jou houdt. Maar als je zijn stem wil horen, dan moet je, ja, daarvoor moet wel je relatie met God op orde zijn. Het is belangrijk om stille tijd te houden. Het is belangrijk om te bidden. En het is belangrijk om je te verdiepen in het profetisch woord in de Bijbel. En hoe meer je dat doet, hoe beter leer je Gods stem verstaan. Nou, in dit alles is de Heer Jezus natuurlijk ons grote voorbeeld. Alles wat hij doet, hij leeft en werkt door de kracht van de Heilige Geest. En ja, de tijd ontbreekt ons om daarop in te gaan, om te zien hoe Heer Jezus in alle situaties de Heilige Geest laat werken. En hij zegt dat ook, hè, Johannes, dat hij alleen spreekt wat de Vader tot hem zegt. Maar het mooie is dat diezelfde geest die de Heer Jezus had, diezelfde geest wil vandaag ons helpen, ons vervullen met diezelfde kracht. Dus, als Paulus zegt, streef naar de gave van de Heilige Geest en vooral naar die van profetie, is het eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk. En kan je getuigen door profetie. Het zijn 3 stappen. Eerst is, begin met de liefde. Heb lief. Zonder liefde kan je beter je mond houden. Profetie is bedoeld om woorden van opbouw, bemoediging en troost te kunnen spreken. Dus heb lief. Heb de mensen om je heen lief. Kijk naar hen door Gods ogen. En besef dat ze God nodig hebben. En dan de tweede is, vraag aan de Heilige Geest om je te leiden. En als je dan met die mensen praat en je toont belangstelling, luister dan 2 keer. Luister naar het verhaal wat de persoon je vertelt. En luister tegelijkertijd of de Heilige Geest je iets in gedachten brengt. En dan is de derde stap, spreek die woorden uit. En je profeteert. En je zal verbaasd zijn hoe vaak woorden waarvan jij denkt van, wat moet ik daar nou, moet ik dat nou noemen? Die raken het hart van die persoon. Want God ziet dat hart. Jij ziet alleen maar wat aan de buitenkant is. Liefde, 2 keer luisteren en spreken. Getuigen door profeteren. Ik hoop dat jullie erbij stil willen staan de komende week. Als je het leven weer ingaat, met de mensen om je heen praat en je leven leeft, vraag iedere dag aan de Heilige Geest of hij je wil helpen om deze mensen die hij ook zo ontzettend lief heeft, dichter bij de liefde van God in Christus Jezus te brengen. En ik wens jullie daar God zegen bij.